Natuurlijk net uit het verhaal wel begrepen met de kinderen waar het over gaat. Genesis 2 lezen we daarvan drie versen, vers 15 tot 17. En daarna uit Genesis 3, het eerste tot het 21ste vers. Genesis 2, vers 15. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan Genesis 3. Van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je geboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gegeven hebt om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. En stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik. Tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop. En jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij. Je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Waar het in de preek vooral om draait, zijn dus die woorden uit vers 9. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Wat vind je van die vraag als die op jou afkomt? Wat denk je? Misschien wel een beetje een enge vraag om met jezelf geconfronteerd te worden. Omdat we ons als mensen toch wel graag verstoppen. Verstoppen om ons ware ik niet te laten zien, een masker opzetten. We doen ons graag beter voor dan we werkelijk zijn. Want dat doen we op de sociale media. Kijk eens hoe gelukkig ik ben. Kijk eens hoeveel likes ik heb. Kijk eens hoeveel vrienden ik heb. Maar misschien doe je helemaal niet mee aan de social media. Maar durf jij dan wel je ware ik te laten zien? Durf jij gewoon te laten zien aan anderen wie je werkelijk bent? Ze moesten dit is van me weten. Als ze dit wisten, wat zouden ze dan zeggen? En misschien herken je dit ook wel. Ik herken het bij mezelf altijd. Als er iets fout gaat, dan schuif ik het liefst van me af. Als ik een bekeuring krijg, omdat ik te hard gereden heb, zeg ik, ja, maar dat kwam omdat. En dan proberen we het altijd van ons af te duwen naar anderen toe. En dat is eigenlijk al vanaf het eerste moment dat deze vraag werd gesteld. Mens, waar ben je? Het is God zelf, God de Heer, die deze vraag stelt. Hij is namelijk op zoek naar mensen die zich verstopt hebben. Naar jou en naar mij. En dus ligt die vraag nu in ons midden. Mens, waar ben je? En ik wil je vragen daar eens over na te denken. Even de tijd te nemen. Waar ben ik eigenlijk in mijn relatie met God? We nemen meestal niet genoeg tijd om dat voor onszelf vast te stellen. Want we hebben het zo druk, 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 druk. En als je een ander vraagt, hoe gaat het met je? Druk zeker. Maar dat is ook een beetje een verstopplekje, die drukte. Feitelijk verstoppen we daar ons ook ons, in ons leven ons voor hem. Ondergedompeld in ons drukke leventje. Maar misschien heb je net gedacht, relatie met God, ja. Hij lijkt wel zo ver weg. En we keren vaak de vraag liever om en zeggen we eigenlijk, God, waar bent u eigenlijk? We lazen dit verhaal over mensen die doodsbang zijn geworden voor God. Wegkruipen voor hem. Het verhaal hebben we net gehoord. Dat God het verbod had gegeven om van die boom niet te eten. En ze hebben het gedaan. We hebben het net nog gelezen. En terwijl het een heel bekend verhaal is voor ons allemaal, denk ik, toch roept het vragen op. Bij jongeren, maar misschien ook wel bij jou en mij. Waarom heeft God die boom daar nou neergezet? En waarom heeft hij er zulke vreselijke gevolgen aan verbonden? Had God het nou niet kunnen voorkomen? Waar was u toen? Want al die ellende over de wereld, Heer, had u dat niet kunnen voorkomen? En laten we samen ontdekken waar deze vragen van ons vandaan komen. Ik werd verrast toen ik dit Bijbelgedeelte ging bestuderen en ik wil dat graag met jullie delen. Want het is wel zo bekend en daardoor lees je over sommige dingen heen. Ik tenminste wel. Als je kijkt naar Genesis 1, het scheppingsverhaal. Dat is dat bekende verhaal waar God spreekt en het gebeurt. God zei, laat er licht zijn. En God zag dat het goed was. Als je in de tekst kijkt, de tekst waarin het geschreven is, dan staat daar het woord Elohim. Dat betekent de grote, machtige, alwijze God die dit allemaal bedacht heeft en ook dit allemaal gemaakt heeft. Onvoorstelbaar groot. En dat blijft zo in heel Genesis 1 tot hoofdstuk 2 vers 4. Daar wordt opeens gesproken over, ik heb het net ook een beetje nadrukkelijk proberen te lezen. Dan gaat het over God de Heer. Daar wordt iets aan toegevoegd en dat is namelijk het woord Yahweh. Ik ben die ik ben, de betrouwbare God. En in dat hoofdstuk gaat het over het scheppen van de mens. En wat er eigenlijk uitkomt is dat God dus een relatie met mensen wil. Yahweh, zoals hij zich bekend gemaakt heeft met deze naam aan Mozes in de woestijn. Ik ben die ik ben. En later toen het volk Israël bevrijd was, lezen we in Exodus 34 dat God, dat Mozes heel dicht bij het aangezicht van de Heer mag komen. En dan zegt de Heer, hij gaat die naam Yahweh uitleggen. En dan zegt hij, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. En ook zonde niet ongestraft laat. Wat een God is dat. Die zich zo aan ons en aan jou, aan mij en toen, aan Mozes, maar ook aan het volk bekend heeft gemaakt met die naam Heer. Zo'n fantastische naam, daar kun je helemaal aan vastklampen. God, genadig, trouw en barmhartig. En juist dat verschil tussen Genesis 1, die naam van Elohim, en die naam van God, de Heer, Elohim, Yahweh zou je kunnen zeggen, dat speelt een hele belangrijke rol in het verhaal van Genesis 3. Hij is een God die echt royaal is. Je mag van alle bomen eten. Alle bomen. Hij beperkt het één boom niet. En dat komt omdat God, de Heere God, heeft de mens gemaakt tot een echt wezen, levend wezen, die een keus mag maken. Wat heb je aan iemand die van je houdt omdat hij een robot is? Daar heb je niks aan. Dat liefde voor God moet echt uit je hart komen. En de Heere God heeft dus de mens zo gemaakt dat hij kon kiezen. Dus van harte voor die liefde en de gehoorzaamheid aan God kon kiezen. Maar de mens die koos dus een andere weg. We konden kiezen. God heeft de mens zo gemaakt dat hij verantwoordelijkheid geeft. En dat hij ook verantwoording vraagt. Zullen we straks zien. En nu is het Gods bedoeling. Zo heeft hij de mens geschapen dat we steeds zouden kiezen voor hem, gehoorzaam zijn woorden, vertrouwen en geloven en daaruit leven. We zijn immers naar zijn beeld geschapen. Dat betekent dat wij ook zo geschapen zijn dat we barmhartig, liefdevol, genadig en trouw zouden kunnen zijn. Luisteren naar zijn stem. Een opdracht om hem lief te hebben, op de manier en de mensen om ons heen zoals hij ons lief heeft. En die opdracht telt vandaag ook nog. Door te gehoorzamen, door te luisteren naar die woorden van God, neem je verantwoordelijkheid. Van alle bomen mag je eten. Je hebt een keuze. En door te gehoorzamen komt een mens dus echt tot zijn recht, tot zijn doel. En toon je het echte beeld van Yahweh in jouw leven. Maar wat gaat er dan fout? Nou, net werd het verhaal gehoord, dan komt die uit de hemel geworpen engel, die maar met één doel in deze wereld gekomen is, namelijk al het werk van God stuk maken, alles kapot maken, verdeler, maar hij is een echt Gods tegenstander, een verstrooier, een leugenaar. En het is bij een slang altijd zo, bij deze slang, deze Satan, altijd net zo als het lijkt soms heel erg of hij de waarheid spreekt. Maar als je de Satan de waarheid spreekt, dan moet je uitkijken, want er zit dan een addertje onder het gras. Hij spreekt halve waarheden. Denk maar aan bijvoorbeeld de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Daar gebruikt hij gewoon een bijbeltekst om de Heer Jezus, zeg maar, te dwingen van het dak af te springen. De engelen zullen je toch dragen? En een halve waarheid, broeders en zusters, een halve waarheid is ook een leugen. Hij liegt altijd. Moet je maar eens horen hoe hij omgaat met die vrouw, hoe hij haar probeert mee te nemen. Hij zegt, heeft God echt gezegd? Twijfel. Hij wil de mens aan het twijfelen brengen. Zo is hij altijd, je aan het twijfelen brengen. Hij heeft het bij Jezus geprobeerd, bij die verzoekingen in de woestijn, om aan het twijfelen te brengen. Je hebt toch alle macht? Doe dan. Heeft God werkelijk gezegd? Ze worden aan het twijfelen gebracht. Jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten. Had God dat gezegd? Maar ik wil je ook wijzen op een ander ding wat ik in dit vers ontdekte. Hoor je wat hij zegt? Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten? Hoor je wat hij weglaat? Hij laat het woord Yahweh weg. De God van de relatie, liefdevol, genadig, barmhartig en trouw om zo de vrouw op het verkeerde been te zetten. En moet je horen wat de vrouw, hoe zij reageert. We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom midden in de tuin. God heeft ons verboden. Hoor je wat ze doet? Ook zij laat de relatie weg. En weet je, als je dat doet, dan wordt God een grote, verre God op een afstand. De God van de regeltjes, zoals er vaak over gepraat wordt, over hem. De God die de regeltjes houdt. Niet de God van de liefdevolle, genadige, barmhartige relatie, maar God op een afstand zetten. En ze maakt het nog erger. Ze zegt, ik mag er zelfs niet aankomen, ik mag het niet aanraken. Had de Heere God helemaal niet gezegd. Ze zet God dus op een enorme afstand. En ik denk dat daar nou precies de breuk ligt. Hier ligt de breuk. Namelijk dat ze de relatie met God verbreekt. Dat is het allerergste wat er gebeurt. De relatie met God wordt opgebroken. Wij denken vaak dat liegen, stelen, echtbreken en dat soort dingen, dat dat zonde is. Maar dat zijn, broeders en zusters, gevolgen van de zonde. Want de zonde is dat wij de relatie met God verbreken. Daar gaat het fout. En dat merken ze ook dadelijk, die mensen. Want er staat dat ze naakt zijn. Dat ontdekken ze. En naakt betekent hier vooral kwetsbaar. Opeens niet meer die sterke, krachtige mens, maar opeens, ha. En ze kunnen elkaar niet eens meer zien. Relatie verbroken. Ze bedekken zich voor elkaar. En zo kijken ze ook naar elkaar. Ze zoeken bedekking voor hun lichaam, maar ook voor de rest. Want als ze die stem van God of dat ruisen in de bomen van de avondkoelte, als ze toen met in de tijd altijd met God aan het spreken waren en genoten van die prachtige schepping, op dat moment dat ze dat horen, duiken ze nu weg in de struiken, verstoppen zich voor God. Relatie met God verbroken. Relatie met zijn vrouw verbroken, maar dat gaat nog steeds verder. Wat hadden ze genoten? En nu is de liefde veranderd in angst. En daar kan je zien dat de duivel liegt. En dat hij de waarheid niet spreekt. Want Jezus heeft later gezegd, de waarheid maakt juist vrij. Maar ze voelen zich helemaal niet bevrijd. En God? God de Heer? Hoe zal Hij daarop reageren? Hij heeft alles gezien. Hij was erbij. Natuurlijk wist hij wat er gebeurd was. En God had natuurlijk het recht om woedend te reageren. Zijn prachtige werk totaal verknald. Verpest, mag je wel zeggen. Kijk maar naar de gevolgen nu. En daarom vind ik het zo bijzonder hoe God reageert. En hij laat in alles zien dat hij de band met de mens niet verbroken heeft. Dat hij Yahweh blijft. Wat er ook gebeurd is, God steekt zijn hand uit en zegt, kom toch. En hij vraagt, mens, waar ben je? En niet, mens, waar ben je? Maar, mens, waar ben je? Hij zoekt die mensen in die tijd op. En hij zoekt jou en mij op vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade, vanuit zijn barmhartigheid. Geen strenge vraag, maar een liefdevolle vraag. Waar ben je nou? Wat heb je nou gedaan? God heeft om die relatie met jou en mij, met die eerste mens en die eerste vrouw te herstellen, alles over gehad. Werkelijk alles om dat te herstellen. Zelfs zijn allerliefste, zijn zoon Jezus Christus. En moet je horen, ik vind dat zeg maar opvoedkundig alleen al zo ontzettend leerzaam, dit moment. Want opvoeders, en dat doe ik ook, dan ga je in de eerste plaats altijd gaat uit van het oordeel. Maar je vraagt niet, terwijl je weet wat er gebeurd is. God weet precies wat er gebeurd is. Maar wat doet hij? Hij stelt vragen. Hij wist heus wel waarom en waarom. Hij wist het antwoord op de vragen ook wel. Maar dat vind ik nou het mooie van God. Hij geeft ons verantwoordelijkheid en je mag ook verantwoording afleggen. Geduldig stelt hij vragen. En dan zie je dat God geen afstandelijke God is, een God van alleen maar regeltjes waar je bang voor zou moeten zijn of die erin hakt met de botte bijl. Maar hij komt tegemoet met geduld, met ontferming. Natuurlijk, hij zal enorm teleurgesteld zijn. En hoe reageert de mens dan op die uitgestoken hand van God? Dat is zo wonderlijk om dat te lezen. Ze verstoppen zich. Ze verstoppen zich gewoon voor hem. Ze pakken die hand niet aan. Als God vraagt van, maar wie heeft jullie dat te kennen gegeven dat je daar bent? En waarom hebben jullie dan van die boom gegeten? Ja, die vrouw die u mij gegeven hebt. Afschuiven. Maar waarom heb je die man dan van die vrucht gegeten? Ja, die slang. Hoor je dat er gebeurt? Afschuiven. Kan ik er wat aan doen? Die anderen hebben het allemaal gedaan. En zo zie je hoe kapot, hoe diep kapot de relaties zijn. De relatie van de mens met zichzelf, want hij kan niet onder ogen zien wat er is gebeurd. Dus schuift dit maar af naar zijn vrouw. En die vrouw kan het ook niet aan, dus die schuift het maar door naar de slang. Zich bedekken voor God, de relatie met God verbroken, de relatie met jezelf kapot, de relatie met je naaste kapot, de relatie met de schepping kapot. Alles stuk gevallen. Mooi dat God niet begint met een oordeel, maar eerst met zijn hand uit te steken naar de mens. Dat de mens met zichzelf en met God en zijn naaste de relatie heeft verbroken en met de schepping heeft een enorme puinhoop in deze wereld veroorzaakt. Kijk eens om ons heen, het dagelijks nieuws, de dreiging van zelfs wordt gesproken over een derde wereldoorlog. Wat een puinhoop. En dat de relatie tussen God en ons vaak zo wankel is, dat we hem niet voelen, dat we hem niet ervaren, dat hij zo ver weg lijkt, dat ligt niet aan hem, want hij steekt altijd zijn hand naar je uit. Moet je eens horen wat wij vragen, wat onze vragen zijn. Waarom die boom? Had u die niet weg kunnen laten? Waar was u toen die boot met vluchtelingen omkeerde? Waar was u bij die aardbeving, die verschrikkelijke aardbevingen, Syrië, Turkije, Afghanistan, Marokko? Waar was u bij die oorlog in Gaza en in de Oekraïne? Op zichzelf zijn vragen aan God heel goed. De psalmboek staat er vol van vragen waarom. Denk er zelf aan Jezus. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom ruzie en echtscheiding enzovoort? Ga maar door. Met al die vragen zijn we nog niet veel verder gekomen dan de eerste mensen in het paradijs. In wezen geven we hiermee de schuld aan God. Waar was u, zeggen we dan? Waar was u dan? Had je dit niet kunnen voorkomen? Maar tegelijkertijd, dat wij die schuld van ons afschuiven, blijft de uitgestoken hand van God. Onvoorstelbaar. Wat een genade. Een genadige, barmhartige en trouwe God, die zonde vergeeft, maar ook zonde niet ongestraft laat. Kijk maar naar Jezus Christus. Als God de zonde niet straffen zou, dan pas zou hij een onbetrouwbare God geworden zijn. Hij is volmaakt rechtvaardig. Want je wilt toch niet dat het kindermisbruik en die gruwelijke dingen in die oorlogen, als je leest wat mensen daarover komt, je wilt toch niet dat God dat onbestraft zou laten? En hij gaat zeker ook recht spreken. Maar tegelijkertijd beloofde hij, Genesis 3 vers 15, ook een volledig herstel van de relatie. En als je dus vraagt in je leven, en ik snap die vraag dat je die stelt, en die kan bij mij zelfs ook opborrelen, natuurlijk ben ik niet beter of anders dan jullie. Maar als die vraag opborrelt, dan moet je eigenlijk, als je afvraagt waar God is, kijk dan naar Golgotha. Dan zie je waar God werkelijk is. Kijk dan naar Golgotha. Jezus is gekomen om alles met zich te verzoenen. Alles, hoort, alles, schrijft Paulus, in de hemel, door vrede te brengen met het bloed aan het kruis. En in de Romeinenbrief schrijft hij, door je doop ben je met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgestaan. Dat betekent dat jij en ik, als we in Christus zijn, al door het oordeel heen zijn, al vrij zijn, nu al. Zo is God. Wat een uitgestoken hand. Die steekt hij ook nu naar jullie uit. En verstop je maar niet voor hem, want hij ziet je toch wel. Hij zoekt jou, hij zegt, mens, waar ben je? Kom toch bij mij. Kom bij mij, dan ben je veilig, dan kun je je masker afzetten. En gewoon jezelf zijn. God wil zo graag, lieve mensen, een echte relatie met hem. Dat zoekt hij. Daar is hij echt op uit. Mens, waar ben je? Kom nou, pak mijn hand. Waarom hij dat wil? Waarom hij dat wil? Omdat je een mooi plekje in de hemel zou krijgen. Ik vind dan altijd, dat is natuurlijk ook op zichzelf wel een waarheid, maar draait het daarom, dan draait het namelijk toch weer om mij. Ik vind het zo heel mooi, Jezus laat het ook aan ons zien waar het nou werkelijk om draait in heel dit verhaal. Als hij bidt tot zijn Vader in de hemel in Johannes 17, wat we als het hoge priestelijk gebed noemen. Dan zegt hij daar, Vader, u hebt mij de macht gegeven het eeuwige leven aan uw kinderen te schenken. En dat eeuwige leven is, zegt hij erbij, en dan staat hier al zo mooi geschreven, dat zij u kennen, de enig ware God, en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Dat, daar gaat het om. Dat we dan God echt zullen kennen zoals hij is, dat wil hij graag, dat we hem echt zien en die hele relatie weer compleet hersteld zou worden. Zo wil God met jou omgaan. Dat wil hij je schenken. Die rust en die vrede. En die vrede komt. Hij komt echt. Maar die mag er nu al in je hart zijn. Doordat Jezus, dat je in hem bent. En hij in jou. En misschien denk je, ja, nou, ik vind het allemaal wel mooi gezegd. En ik snap het ook wel. Ik heb het wel eens vaker gehoord. En blijft toch die vraag bij je hangen. Maar ik voel er niks van. Waar bent u dan nu toch? Waarom voel ik dat dan niet? Dan wil ik je graag troosten met deze woorden. Jezus sprak ze toen hij naar de hemel voer. Zie, ik ben met jullie alle dagen tot het einde van de wereld. Ik ben met jullie. En als je dan nog twijfelt, denk aan de woorden van Jezus uit Johannes 14. Ik zal jullie een andere trooster geven die eeuwig bij jullie zal blijven. De Heilige Geest. En die Heilige Geest woont in jou, is nu in jou. Als je je handen naar hem opgestoken hebt om hem te ontvangen. En zal God iets weigeren waar je hem om vraagt? Hij is in ons komen wonen. Wat een God is hij. Zo dichtbij. Hij in jou en ik in hem. En die belemmering, dat je nu nog dat gebrokene voelt van, ja, maar waar bent u dan? Waar was u dan toen dit gebeurde in mijn leven? En ik mis zoveel en ik kan er niet mee. Die gaat er echt uit. Wees er maar niet paniekerig over. En maar hij nodigt je wel uit, vandaag, hier, vanmorgen. En ik mag het van hem zeggen, kom. Kom nou toch in Gods vaderarmen. Laat die liefdevolle armen om je heen komen. Veilig bij papa, thuis. Zonder angst. Altijd veilig bij hem. Totdat we hem volledig zullen kennen. Amen. Zullen we samen zingen? Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Een veilige plek bij God.